naam zal ik prijzen altijd. Zullen we het staande gaan zingen met elkaar?
Straks wat voorstellen, maar laten we beginnen door stil te worden met stil gebed. En dan zal ik ook u groeten namens God. Laten we stil worden. Heer, dank u wel dat we hier samen zijn vanmorgen. En dat we ook vanmorgen mogen weten dat we samen zijn in uw naam. U die hemel en aarde gemaakt heeft. U die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat uw hand begonnen is te doen. Genade zij uw gemeente. Van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon. Hij is opgestaan, hij leeft en hij is met ons door zijn geest. Halleluja. Amen. U mag gaan zitten. Mooi om hier vanmorgen te zijn. En toen ik zag dat de oudsten en diakonessen werden ingezegend, dat hebben wij ook 2 weken terug gedaan. Ik denk, nou, dan heb ik ook wel iets op mijn hart om te delen. Dus dat past mooi vanmorgen. Het is bijzonder dat we allemaal welkom bij God zijn. Hoe je ook gekomen bent vandaag. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 8, maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Je bent welkom. Of je nou al jarenlang een geliefd kind van God bent. Of als je God nog niet kent en nog tegen hem inleeft. Je bent welkom vanmorgen. Je bent welkom bij God. En daarom zingen we met elkaar op wekking 509. Zo lief had God de Vader ons. Laten we samen bidden. Heer God, wat goed om vanmorgen daarmee te beginnen. Heren, dat uw liefde, Heren, ons vooraf gaat. Heren, dat uw liefde uit uzelf komt en dat u uw liefde al hebt laten zien op het kruis van Golgotha. Heren, hoe moeilijk het verhaal ook is, dat u, die zo groot bent, Heren, dat u in uw macht zo zwak bent geworden en bent gestorven en dat u juist daardoor overwon. En dat daardoor juist de liefde van God zichtbaar is geworden. Heren, dank u wel dat u het bevestigd heeft, Vader, door Jezus op te wekken uit de dood. Jezus, u stond op uit de dood. En Heren, dank u wel dat we daarom vandaag ook weer bij elkaar zijn. Een week na Pasen om ook vandaag te vieren dat u leeft. En dat in ieder die in u gelooft, Heren, dat er nieuw leven komt. Heren, dat we hoop hebben door u. Heren, wilt u ons zegenen. Heren, als we vanmorgen zo samen zijn. Dank u wel, Heren, dat we met jong en oud samen zijn. Heren, dank u wel dat we naar uw woord mogen luisteren, dat we mogen antwoorden. Heer, maar dank u ook in het bijzonder dat er vanmorgen oudsten en diakonessen ingezegend zullen worden. Heren, dat ieder zo met zijn eigen gaven en talent in uw dienst mag staan. Dank u voor die rijkdom, voor die genade. In Jezus' naam. Amen.
Nou, dan gaan we nu kijken en luisteren naar het kindermoment door Liesbeth. En dan mogen de kinderen ook helemaal naar voren komen. En kom allemaal naar voren, want anders kun je niet goed zien wat ik straks ga doen. Dus als je het graag wil zien, dan moet je even komen. En even gaan zitten. Kan ik jullie ook allemaal goed zien? Net zo. Ja, heel goed. Nou, dan wil ik jullie eerst eens wat vragen, hè. Het is lente. Maar waaraan kun je nou zien dat het lente is? Weet iemand dat?
Bloemen.
Aan bloemen. Waaraan kun je nog meer zien dat het lente is?
Tulpen.
Tulpen, ja, dat klopt. En wat nog meer? Wie weet nog iets?
Paarse bloemen.
Paarse bloemen, ja, bloemen vooral, hè? Daarna kun je zien dat het lente is. Er komen weer blaadjes aan de bomen, er gaan weer bloemen groeien. En vaak zijn er ook kleine dieren die geboren worden, hè? In de lente. Hey, en als je nou bijvoorbeeld een boom hebt, hè? Hoe kun je nou herkennen dat het een bepaalde boom is? Bijvoorbeeld aan een appelboom. Hoe kun je herkennen dat een appelboom is?
Omdat de appel daaraan groeit.
Ja, omdat de appels aan groeien, hè? Ja, dat is wel een beetje de bekende weg. Maar dat klopt wel. En hoe kun je dan herkennen dat een struik van een bepaald soort is? Weet jij dat? Aan een struik, daar komen we vaak. Wat komt er vaak aan een struik? Wat gaat daar aan groeien?
Blaadjes.
Blaadjes, dat klopt. Kun je dan al herkennen wat voor struik het is? Aan de blaadjes? Jawel, hè? Maar wat nog meer?
Bessen.
Bessen, ja. Vruchten. En aan andere struiken groeien bloemen. En aan de bloemen kun je vaak ook herkennen wat voor struik het is. Nou heb ik iets voor jullie meegenomen en dat ga ik even ophalen. Nou, wat is dit? Noah die doet al met haar armen omhoog. Ik weet het niet. Het is papier, hè? Kun je ook zien wat het is? Nee, hè? Kun je niet zien wat het is, hè? Nee. Nou ga ik iets samen met jullie doen. Want ik ga een beetje water in het schoteltje doen. En dan ga ik deze erin leggen. En dan gaan we kijken of we dan ook kunnen zien wat het wel is. dat doen we ook bij de andere schaaltjes. Wat gaat er gebeuren? Hij gaat drijven, maar er gebeurt ook iets. Wat gebeurt er?
Een bloem.
Wordt het een bloem?
Hij klapt open en dan kan je iets zien.
Ja, hij klapt open, hè. Het was een rondje en dat was gevouwen. En nu heel langzaam, wat gaat er gebeuren? Nu klapt hij open. Oeh, dat duurt wel even, hè. Moeten we even wachten. Wat gaat gebeuren? Ja, de mensen in de zaal die kunnen het niet zo goed zien, maar het is natuurlijk ook het kindermoment. En heel langzaam wordt het opgevouwen papiertje wat ik had, gaat openklappen. En dat wordt een, wat wordt het? Een bloem. Ja. Nou. En zo is dat soms ook met ons. We kunnen, ondertussen kunnen we verder kijken, maar ik ga er ook iets over vertellen. Maar soms is dat ook met ons, is dat ook zo. Want het water, dat kunnen we wel vergelijken met de Heer Jezus, met de Heilige Geest. Als wij dicht bij het water blijven, dicht bij de Heilige Geest, bij de Heer Jezus blijven, dan gaan we groeien. Dan worden we mooi van binnen en dan worden we mooi van buiten. En dan krijgen we vruchten. En met die vruchten, daar staat ook iets op de bloem. Want ik heb een tekst op de bloem geschreven. En wie van jullie kan wel goed lezen? Hanna, zou jij dat willen doen? Zou je een beetje dichterbij willen komen? Dan mag je eerst de rode lezen.
De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedig en zelfbeheersing.
Ja. Dat staat in Galaten 5 vers 22. De vruchten van de geest. En de vruchten van de geest krijgen we als we in de Heer Jezus geloven. En als we samen met hem op weg willen gaan. Nou, en nou worden vandaag... worden er oudsten en diaconessen bevestigd in hun rol. In de gemeente. Ze mogen werk gaan doen in de gemeente. En dan hebben ze de vruchten van de geest ook nodig om aan het werk te kunnen gaan. Ze hebben dat geloof nodig en geduld en vriendelijkheid en goedheid en liefde en vreugde en vrede en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat hebben ze allemaal nodig. En nou wil ik heel graag iets meegeven aan die diaconessen en aan die oudsten die vandaag bevestigd worden in hun rol. En daarom heb ik nog van deze bloemetjes gemaakt. En daar staat dan één van die dingen staat daarin. Voor één van de vruchten. Met een bijbeltekst erbij. En wie van jullie zou wel iets willen geven aan iemand die bevestigd wordt vandaag? Zou je dat willen doen? Ja? Want daar op de eerste rij, daar zitten, ja, samen met de dominee, allemaal mensen die bevestigd worden in hun rol. Zou jij deze wel willen geven aan een van hun? En wie wil dat nog meer doen? En wie nog meer? Doe maar. Jij ook nog? Ja, Erik is er ook nog. Dat had ik wel, dat wist ik nog hoor. Ja. Zou jij dat ook willen doen, Tessa? Wil jij die dan aan oom Erik geven? Hebben ze dan allemaal één of moeten we nog één? Wim moet nog? Oh ja, de twee. Dus iedereen heeft nu één? Goed. Nou, en ook mogen wij er ook van leren dat we mogen groeien in die vruchten van de geest. Dat we mogen geloven in de Heer Jezus en dat Hij ons dan zal helpen om mooi te worden. En daar gaan wij ook een lied van zingen. En dat gaan we nu eerst doen.
Hoe kijkt en hoe kraakt.
Vandaag ook tienerochtend, dus ik ga ook voor de tieners bidden. Mogen jullie je handen vouwen en je ogen dicht doen? Dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we in u mogen geloven. Dank u wel dat we samen met u op weg mogen gaan. En als we dat doen, dat we dan ook de vruchten van de geest in ons leven mogen zien. Heer, dat u ons die geeft. En dank u wel, Heer, dat we... Dat we daar de diaconessen en oudsten ook mee mogen zegenen. Heer, en nu gaan we zo naar de zondagsschool. Wilt u dat zegenen? Heer, wilt u ons helpen om meer te leren over u? Wilt u bij de tieners zijn, die ook vanochtend meer gaan leren over u? Heer, wilt u alle bijeenkomsten tot eer van u maken? Dank u wel dat u dat doet. En we bidden het in Jezus' naam. En hierover gaan we ook twee liederen met elkaar zingen. Want heel veel dingen zijn genoemd. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, geduld. Alles weten we wel. Maar het allerbelangrijkste, denk ik, is dat de liefde echt belangrijk is. En we gaan het vandaag hebben over gastvrijheid, naast de liefde. En dat is heel belangrijk. Maar als je de liefde van God niet in je hart hebt, is het moeilijk om ook de ander lief te hebben. En dat zegt ook, staat ook in de Bijbel. Heb je naaste lief als jezelf. Dus eigenlijk... God liefhebben, dan jezelf liefhebben en dan de ander. Dat is best lastig. Ik denk dat u het best lastig vindt om van uzelf te houden. Dat vinden wij als mensen vaak heel lastig. Maar het mag wel. Je mag van jezelf houden, want God heeft je gemaakt. Hij heeft je bijzonder gemaakt. Hij heeft je gemaakt met je talenten en je gaven. En die mag je gebruiken om je broeder en zuster lief te hebben. Het eerste lied zegt van ook, heb de Heer je God lief met heel je hart. En het tweede zegt, hoe mooi en hoe heerlijk... is het om als familie bij elkaar te zijn en om elkaar te geven. En dan mogen we ook de zegen van God daarin ervaren. En dat is de zegen naar elkaar toe, maar ook van het eeuwig leven. Laten we het met elkaar gaan zingen.
Heer, met heel je hart, en wil je zien en vertrouwen en verstand, heb de Heer je God lief, met Met heel je hart,
luisteren naar de schriftlezing door Marianne ten Boer.
Uit Genesis 18, vers 1 tot en met 15. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zag Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maakt u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Zij antwoorden, wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent naar Sara. Vlug, zei hij, 3 schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de bomen. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen zij hem. Daar in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen, ik kom over precies 1 jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies 1 jaar, kom ik bij je terug. En dan heeft Sara een zoon. Geschrokken ontkende Sara, ik heb niet gelachen. Maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen.
Ik zou bijna zeggen even iets heel anders, maar het gaat wel over dit verhaal. De kinderen zijn weg, zelfs de tieners zijn weg. Maar wat heeft u uw kinderen geleerd vroeger, als er vreemdelingen, vreemde mensen bij de deur zouden komen en u bent niet thuis? Wat heeft u daar geleerd? Niet open doen. En wat heeft u ze geleerd, dat als een vreemdeling zou komen en uw kinderen gaan naar de deur en u bent wel thuis, wat zouden ze dan moeten doen? Papa en mama roepen. Er staat iemand bij de deur, ik ken ze niet. Laat ze mijn vader en moeder even halen, om kennis te maken. En in verband met deze schriftlezing, ik weet het is gelukkig nog lang geen Sinterklaastijd, maar ik moest toch aan een Sinterklaasliedje denken. Want hoe gaan wij vaak met vreemdelingen om? Nou, in onze cultuur lopen we er ook wel eens met een boogje omheen. En dit Sinterklaasliedje zegt, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen. En wat is het antwoord? Het is een vreemdeling zeker. En het bijzondere in dit liedje is dat we er niet omheen lopen. Maar ik zal eens even vragen naar zijn naam. En de naam staat voor wie bent u? Wie ben jij? Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam. Ik wil wel weten wie het is. En verrassing, wie is het? Sint Nicolaas. Nou, en als het Sinterklaas is, dan mag hij wel langskomen. Breng ons vanavond een bezoek. Kom maar langs, want je weet als Sinterklaas langskomt is het niet alleen gezellig, maar dan komen er ook cadeautjes. En strooi dan wat lekkers in een of andere hoek. Ik vind het eigenlijk heel goed passen bij het Bijbelverhaal waar we over gelezen hebben. Dan gaat het natuurlijk niet over Sinterklaas, gaat het over God, maar gaat het wel over gastvrijheid. En daar wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. Ik woon sinds anderhalve maand voor een paar dagen per week bij vrienden in Dordrecht. Daar kom ik als gezin vandaan. Daar zijn onze drie dochters geboren. Sinds 4 jaar ben ik voorganger hier in Nieuw-Weringen. Maar ik geef voor 2 dagen les, tijdelijk in Rotterdam. En dan slaap ik bij vrienden. En ja, dan kom je in iemand anders zijn huis. Je kent elkaar goed. Maar je komt over de vloer, hartstikke gastvrij. Ik kan daar slapen. En 1 keer per week eet ik ook met ze mee. We hadden laatst rotti gegeten, zoals u kunt zien. Ik kon me niet herinneren wanneer ik het eerder gehad had, maar het was hartstikke lekker. En zo wordt de plaats voor jou gemaakt. Nou, gastvrijheid komt in de Bijbel al voor. We hebben het gelezen al bij Abraham. Al in het eerste boek, in het boek Genesis. En het is een hartstikke belangrijke, ja, oude testamentische deugd. Gastvrijheid is een positieve eigenschap van iemand. En als we het er zo over hebben, gastvrijheid, misschien denkt u al wel bij uzelf, ja, die en die persoon. Dat vind ik echt een gastvrij iemand. Misschien kan je daar makkelijk over de vloer komen, ben je altijd welkom. Maar het kan ook op een andere manier, ook als ik denk aan oudsten en diaconessen. Mensen die tijd hebben om naar je te luisteren, hun hart voor je te openen, een gastvrije houding hebben. In een cultuur met vreemdelingen is gastvrijheid een belangrijke waarde, ja, om te leven, eigenlijk om te overleven. He, als we aan Abraham denken, Abraham leefde, ja, hij had zijn eigen vaderland achtergelaten, hij leefde in de vreemde, hij was zelf een vreemdeling. En ja, ze leefden als nomaden, kan je zeggen. En dan heb je elkaar extra hard nodig. En Abraham ziet, ja, dat 3 mannen aankomen. En Abraham had kunnen denken, ja, gastvrijheid is een belangrijke waarde. Maar jullie hadden toch echt iets vroeger vanmorgen moeten komen of iets later op de middag. Want zoals de Bijbel zegt, het was op het heetst van de dag. Heren, nu even niet. Maar dat staat er niet. Er staat Abraham, die snelde zijn tent uit. De 3 mannen tegemoet en hij ontvangt ze, ja, gastvrij in zijn huis. En ja, zoals hij zich opstelt, zou je zeggen, hij ontvangt hen als dienaar, als gastheer. En bijzonder vind ik dat Abraham niet weet wie die 3 mannen zijn die hij zo gastvrij ontvangt. En dan kom ik terug bij die vreemdelingen. Of het Sinterklaasliedje, het is een vreemdeling zeker. Ik ken hem niet. Waarom zou ik mijn huis en mijn hart openen voor mensen die ik niet ken? Het zijn vreemdelingen voor me. Maar Abraham gaat erop af en die zegt, vandaag jullie zijn gekomen om mijn gasten te zijn, om versterkt te worden, om weer verder te kunnen gaan. En het bijzondere is dat deze gasten dan een bijzondere boodschap hebben voor Abraham en Sarah. Volgend jaar zullen jullie een zoon hebben. Nou, Sarah kon het eerst niet geloven, maar het is de Heere God zelf die op bezoek is gekomen. Het is echt een heel bijzonder verhaal. En als ik daar wat langer over nadacht, dan denk ik, ja, komt het vaker voor? En dan zie je in de Bijbel dat het vaker gebeurt dat gasten iets bijzonders te bieden hebben. Nou zijn wij niet gastvrij om altijd alleen maar cadeautjes te krijgen. Maar als je je hart opent voor mensen, dan ontvang je ook een heleboel. Je kunt geven en ontvangen. En als we naar de Bijbel kijken, nog een keer in het Oude Testament, dan zien we dat de weduwe van Sarefat, die tijd was het schaarste, was er hongersnood. En Elia komt bij haar wonen. En zolang hij bij haar woont, heeft ze genoeg olie en meel. Het raakt niet op. En uiteindelijk overlijdt toch haar zoon. En ze snapt het niet, maar ze gaat naar Elia toe. En haar zoon wordt tot leven gewekt. Heel bijzonder om deze man in je huis te ontvangen. En in het Nieuwe Testament, we hebben net Pasen gevierd. Ik weet niet welk geschiedenis jullie stil bij hebben gestaan, maar er waren 2 mensen op weg naar Emmaus. En de vreemdeling voegde zich bij hen onderweg. En ze hadden niks door. Ja, hun harten, zeden ze achteraf, begonnen al wel te branden. Maar ze nodigen hem uit voor de nacht. En ineens, de gast blijft gastheer te zijn. Want hij neemt het brood, hij breekt het, hij dankt en ze zien het. Het is Jezus, de opgestane Heer, hun verlosser. En zo 2 verhalen in het Oude en het Nieuwe Testament. En Henry Nouwen, u kent hem misschien wel, die schreef hierover de verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Laten niet alleen zien dat het een serieuze plicht is de vreemdeling bij ons thuis te ontvangen. We kunnen aan die kant stilstaan van nou, het hoort erbij. Het is belangrijk om mensen te ontvangen. Maar ze vertellen ons ook dat de gasten kostbare geschenken bij zich hebben, waarmee ze een ontvankelijke gastheer graag voor de dag willen komen. Als er geen ruimte is, ja, dan is er ook moeilijk om iets te ontvangen. En in verband met ontvankelijkheid, ik moest zelf nadenken, hoe kan ik nou eenvoudig over gastvrijheid spreken? Ik denk dat gastvrijheid uit twee dingen bestaat. Eentje is openheid voor de ander, voor de vreemde, voor het nog onbekende, waar ik ook misschien rijkdom in kan vinden, die ook past bij wie ik ben. Want dat is de andere kant van gastvrijheid. Je komt in mijn tent, in de Bijbel, in mijn huis, in mijn gezin, in onze gemeente. Dit ben ik, dit zijn wij. Wij hebben hier onze manieren, onze regels. En die twee bij elkaar, gastvrijheid. Open zijn voor de mensen, voor de wereld om ons heen, maar tegelijkertijd ook durven zijn wie je zelf bent. En van daaruit elkaar ontmoeten. Misschien denkt u gastvrijheid, dat is mooi, maar we kunnen toch niet zomaar iedereen gastvrij ontvangen. Ik kwam op deze preek, ik was met een aantal jongeren een dienst aan het voorbereiden en ik zag zelf een filmpje dat ging over omgaan met moslimimmigratie in een tijd van angst. Sommige mensen hebben het over tsunami van moslims. Ik weet niet hoeveel procent moslims er in Nederland zijn, dat u het weet. Waar ik nu lesgeef op dit moment, daar zijn er een heleboel. Maar waar wij wonen zijn er een stuk minder. Maar qua aantal is het niet veel. Misschien wordt het meer, maar het is vooral de angst die erbij zit. En de wereld die in beweging is. En hoe daarmee om te gaan. En dan hoor je wel de geluiden van moslims moeten zich aanpassen. En anders moeten ze weggaan. En ik denk, ja, stel nou dat ze zich niet aanpassen. Of niet helemaal zoals wij dat zouden willen in onze seculiere samenleving. Of dat ze niet weggaan of toch komen. Hoe moet je er dan mee omgaan? Wat zou dan een christelijke reactie zijn om met andere mensen om te gaan? En dan kun je denken aan vechten en vluchten. En dat zijn misschien soms ook goede reacties die nodig zijn. Maar wat ik mooi vond in dit filmpje, wat over een boek ging, en die zei, wij proberen gastvrij te zijn. In plaats van te vechten of te vluchten, om gastvrij te zijn. Dat betekent dan niet dat we geen moeilijke vragen stellen aan onze moslimburen. Maar wat zou Jezus doen, zei hij. Vechten, vluchten of gastvrij zijn. Toch het contact zoeken. Met mensen die misschien heel anders zijn dan ons. En sommige dingen misschien wel heel erg vergelijkbaar hebben met ons. Vanuit onze eigenheid. In de hoop, dan misschien om samen broeder en zuster te worden als ze de Heer Jezus als hun verlosser leren kennen. Maar in de maatschappij om samen te kunnen leven. We hebben met elkaar te doen. In één land, in één wereld, zou ik zeggen. Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Ik zal heel eerlijk tegen u zeggen, ik ben aan het lesgeven in Rotterdam en het lukt mij niet zo goed. Ik ben daar gaan geven vanuit gastvrijheid. Ik ben invaller en ik heb ineens 300 nieuwe namen en ze heten niet allemaal Frits, maar ze hebben een andere naam. En dat vind ik erg lastig. Ik heb dan ook nog niet de relatie die ik zou willen hebben. En we hebben hartstikke mooi gezongen over de vrucht van de geest. En ik laat me al jaren leiden door Gods geest. Maar het vlees, zeker als je moe bent en gefrustreerd, dat is ook altijd nog heel erg levend. En dat valt me tegen. Ik vind het eigenlijk heel confronterend. Dat ik denk, ik ben hier om jullie de liefde van Jezus te laten zien. En het lukt me regelmatig niet. Ik zit toch meer aan de kant van vechten dan dat ik denk van gastvrij zijn. Ik wil met u nog wat meer stilstaan bij de vreemdeling in verband met gastvrijheid. Abraham was een vreemdeling. Het volk Israël moest onthouden dat zij vreemdelingen geweest zijn in Egypte. En daarom moesten ze zelf omzien naar vreemdelingen. mensen behandelen alsof het een broeder was, een landgenoot. En in de Bijbel worden christenen zelf ook vreemdelingen genoemd. Bijvoorbeeld in de brief 1 Petrus. En daar staat een hele uitdagende tekst. Als u denkt van nou, deze broeder krijgt het niet voor elkaar, dan ben ik benieuwd of u dit voor elkaar krijgt. In ieder geval hebben we daar Gods Heilige Geest voor nodig. In 1 Petrus 4 vers 9 staat, wees gastvrij voor elkaar. En dan staat er achteraan, zonder te klagen. Zonder te klagen, om gastvrij te zijn. Om uw deur te openen voor broeders en zusters, voor mensen. Waarom dan? Nou, we hebben al bij de liefde stilgestaan vanuit de vrucht van de geest. En in het Grieks staat voor gastvrij het woord philoxenos. En je kan dat in twee woorden knippen. Philos, dat zal u bekend voorkomen. Liefhebbend. Xenos misschien ook, vanuit de winkel. Maar xenos betekent vreemdeling, gast. Het gaat over het liefhebben van de vreemdeling. Gastvrijheid zullen de gelovigen zijn zonder te klagen. Want ook bij gastvrijheid behoort de liefde voorop te staan. Dat is het idee. Liefde. Voor de vreemdeling. Straks staan we in de dienst stil bij herintredende of intredende oudsten, diaconessen. En in het algemeen schrijft Paulus over de eigenschappen die een oudste moet hebben in 1 Timotheus 3 vers 2. En hij zegt, een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, en daar hebben we hem voor vandaag, gastvrij en een goede leraar zijn. De oproep tot gastvrijheid heeft praktisch te maken met het feit dat gemeenten hadden in die tijd geen kerkgebouwen. Als ze samenkwamen, dan was het in iemand met een groot huis voor een dienst, voor een maaltijd, om samen te bidden. En gastvrijheid moest ook verleend worden aan de rondreizende predikers. Mensen die uitgegaan waren om Jezus Christus te verkondigen. Dat konden ook best mensen zijn die je helemaal persoonlijk nog niet kende. Johannes 3 is een brief aan broeder Gaius. Gaius blijkt een gerespecteerde broeder te zijn met vermoedelijk een verantwoordelijke plaats in de gemeente. En Johannes schrijft aan hem in vers 5 tot en met 8. Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. En in de herziene statenvertaling, en zo staat het er in het Grieks ook, en voor de vreemdelingen. Het kunnen broeders zijn die je helemaal onbekend zijn. En waarom? Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Waarom zou je broeders ontvangen? Ze verkondigen Jezus. Maar je doet het vanuit liefde. Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. Ze zijn immers omwille van de naam op reis gegaan en hebben van de ongelovigen niets aangenomen. Daarom horen we zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid. Gastvrijheid als kenmerk voor de oudsten. En eigenlijk wat er aan de oudsten gevraagd wordt is ten diepste, ik geloof niet dat we een dubbele moraal hebben, een opdracht. Ja, wat onze richtlijn voor ons allemaal zou mogen zijn om te leven. En afsluitend, waarom zouden we gastvrij zijn? Op de achtergrond van deze opdracht om gastvrij te zijn, staan de woorden van de Heer Jezus zelf. Uit Matteüs 25 vers 35. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Hoe heerlijk zal het zijn als Jezus dat zal kunnen zeggen tegen u, tegen ons, op die grote dag dat hij zegt, ik was een vreemdeling. En jullie hebben mij ontvangen, hebben mij omarmd, zijn gastvrij geweest. Door gastvrijheid kun je engelen geherbergd hebben. Abraham kreeg zelfs God op bezoek. En de Emmausgangers Jezus. Maar wat je ook gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus. Dat heb je aan mij gedaan. Voor de toepassing van de preek kijken we ook nog kort naar een filmpje. Het is in het Engels, maar als het goed is zit de Nederlandse directe vertaling eronder. Van een klein jongetje, 6 jaar oud. Zijn naam is Alex. Was nog in het Engels, maar wat gebeurt hier? Het is een jongetje, 6 jaar oud, en hij schrijft aan de president. Ik heb iemand gezien, hij is een jongetje, hij is opgehaald in de ambulance, kunt u hem hier brengen? Hij mag wel bij mij wonen. Neem ik hem mee naar school, hij mag bij mijn vriendengroep horen. Leren we hem lezen, gaan we met hem spelen. En wat zo bijzonder is, waarom wil hij dat? Hij heeft al 1 jongetje uit Syrië in de klas. En dat is een vriendje van hem. Hij kent al iets van het verhaal. Hij heeft liefde voor zijn vriendje. En hij denkt, daar kan nog wel een bij. Meneer president, kunt u niet zorgen dat hij hier komt? Wij zijn volwassen. We mogen soms worden als de kinderen. We hebben vaak onze bedenkingen. Ik was eerst predikant in Breda. En toen belde een van de oudsten, degene die in het boekje stond met de naam voor de kerk, die was gebeld door een rondreizend christen uit Amerika, denk ik. Dat was een Engels sprekend iemand. En hij zei, wat moet ik nou? Hij belde of hij hier kan komen slapen. Nou ja, wat moet ik nou? Ik heb er met hem toen over gesproken. Hij heeft zelf zijn keuze gemaakt. En hij kon ook heerlijk koken. Daar heb ik ook wel eens van genoten. Dus dat, qua gastvrijheid zat het wel goed. En hij heeft het aangedurfd. Hij heeft die persoon laten komen. En daarna had hij een mooi verhaal te vertellen natuurlijk over wat ze hadden beleefd. Er zijn andere waarden waar je ook altijd aan moet denken. Maar gastvrijheid is een belangrijke waarde. Komt uit het hart van God. Amen.
Aansluitend gaan we 2 liederen zingen. Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping. Open mijn hart voor de Heer die ik dien. En het tweede lied zegt, bij u ben ik thuis, bij u ben ik veilig. Het eerste gedeelte wordt eerst door de vrouwen gezongen en het tweede gedeelte door de mannen. Maar dat wijst zich waarschijnlijk vanzelf. Zullen we het met ons hart gaan zingen en ons richten op God.
Open mijn ogen voor de schoonheid van u.
we een tijd van open gebed nemen, die ik zal afronden. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat we dat mochten zingen, Heer, dat we bij u thuis mogen komen. Heer, of kort bij stilgestaan, Heer, dat we ook als gelovigen, als christenen, ook vreemdelingen op aarde zijn. Heer, juist omdat we bij u horen. Heer, en ook uitgesproken, Heer, de schoonheid van gastvrijheid, Heer, maar we voelen ook aan, Heer, waar het bij onszelf wringt en, Heer, waar het ons ook zo vaak niet lukt. Heer, maar dank u wel, Heer, dat alles niet bij ons begint en niet afhankelijk is van onze liefde als eerste. Heer, maar dat het uw liefde zelf is voor ons. Heer, zelfs toen we nog zondaars waren, u vijandig. Heer, dat u ons hebt opgezocht en hebt verlost. Heer, dank u wel dat die genadebron er altijd is, Heer, dat we daaruit mogen leven. Heer, dat u buiten ons om verlossing heeft gebracht en Heer, dat ons leven telkens mag vernieuwen. Heer, en dat we daardoor meer op u mogen gelijken. Heer, door de kracht van uw geest. En Heer, dat zoals u ons lief heeft, zoals u zelf gastvrij was, Heer Jezus, dat wij zo op u mogen lijken. Door genade. Dank u voor uw trouw. Dank u, Heer, voor oudsten en diakonessen die ingezegend zullen worden. Dank u dat we dat hier vanmorgen mogen doen. In Jezus' naam. Amen.
Ja, zoals al gezegd is, we gaan diaconessen en oudsten, raadsleden, vanochtend bevestigen, sommigen voor het eerst, sommigen opnieuw, in hun bediening als oudste, als diakones van onze gemeente. Nou, dat is toch eigenlijk heel erg bijzonder, dat je op die manier ook de gemeente mag gaan dienen. In die taak die de Heer aan zijn gemeente gegeven heeft. En de taak die zij gaan vervullen, die doe je bij ons voor een tijd, een periode. Daar zit een termijn aan, of eigenlijk maximaal 2 termijnen. En dan leg je je taak weer neer. En er zijn ook een aantal broeders en een zuster die wat dat betreft aftreden. En die wil ik ook vanochtend noemen. Broeder Klaas Wezeman, die heeft de gemeente lang gediend als raadslid. Nou, dankjewel voor alle inzet daarin. En ook een, ik zou haast zeggen, gezegende rusttijd. Maar dat geldt voor jou niet, Klaas. We kennen jou. Jij blijft wel actief. Jij gaat veel doen. Dat geldt ook voor broeder Fok natuurlijk. Ook hij heeft de gemeente weer gediend opnieuw. Hij heeft al heel wat termijn erop zitten. En nu zit toch wel zo'n beetje de laatste erop. Zo heb je ons ook verteld. Nou ja, we zullen zien wat de Heer brengt. Maar ook jij zult actief blijven op jouw manier. Want ook jij bent heel erg betrokken bij deze gemeente. En dan gaat het ook nog om de familie Nijp. Onze broeder Nico Nijp, die heeft de gemeente gediend als raadslid en zuster Dita als diakones. Alleen zij zijn al op weg naar Bokstol vanmorgen vroeg vertrokken naar de kinderen en de kleinkinderen. Dus die zijn hier niet. Maar zij zullen in de auto luisteren. Dat hebben ze mij gisteren nog gezegd toen ik het tegenkwam in het centrum. Dus bij deze ook voor jullie de zegen van de Heeren. Allen bedankt voor jullie inzet. Maar goed, er zijn er dus 5 anderen die de gemeente willen gaan dienen. En het lijkt me goed dat die ook bij mij op het podium komen. Ik wil graag broeder Erik Blauw, broeder Wim Mulder, broeder Rijn Rijtsma en de twee zusters diaconessen Truus Rijnsma en zuster Mirjam Wijnands bij mij op het podium vragen. Weet je, aan die kanten kunnen ze je goed zien. Anders dan verstop je jezelf meteen. Dat is ook niet. Goed. Deze broeders en zusters die zijn onder biddend opzien tot God gekozen door ons als gemeente om ons te gaan dienen in het pastoraal team en in de raad van deze gemeente. En dat willen wij vanmorgen dan ook bevestigen. Bevestigen door hen ook een zegengebed mee te geven en hen een aantal vragen te stellen waarin ze uitspreken en beloven dat ze de gemeente met toewijding en dienstbaarheid willen dienen. En dan wil ik eigenlijk eerst beginnen met de broeders die in de raad plaatsnemen. Broeders, onder biddend opzien tot God bent u gekozen tot raadslid van de gemeente. Dat u deze taak heeft aangenomen is voor ons een teken, een bewijs dat u in deze de keuze en de wil van de Heer hebt gezien. En dat u uzelf overgeeft aan de taak die daaraan verbonden is. Nou, dominee Alkema, Timothy heeft vanmorgen ook al eventjes daarover gesproken. Maar in 1 Timotheüs 3 staat dat ook. Wim heeft het ook al aangehaald bij de opening. Het is een eerzame taak. In een oudere vertaling staat het is een voortreffelijke taak. En dat is het ook wel. Het is heel mooi en ja, bijzonder eigenlijk om de gemeente op die manier te kunnen dienen. Maar het is soms ook een best wel zware taak. Waarin heel veel op je afkomt, wat lang niet altijd makkelijk is. En waarin ook zeker veel wijsheid gevraagd wordt. Omdat je toch heel publiek ook in de gemeente je geloof wil beleven en de gemeente wil dienen. En misschien ook wel daarbuiten dat er naar je wordt gekeken als raadslid, als ouderling. Nou, daar hebben mensen ook wel een beeld van. Daar mag je ook een getuige zijn. En dat is lang niet altijd makkelijk. En toch mogen we het doen door de kracht van zijn Heilige Geest. En daarom willen we jullie ook vragen om te antwoorden op de volgende vragen. Bent u uzelf bewust dat onze Heer u deze bediening heeft toevertrouwd, middels de verkiezing van de gemeente, en dat u door de Heilige Geest van God als opziener over de gemeente bent aangesteld? Gelooft u dat deze Heilige Geest u zal bekwamen voor deze taak en u zal helpen de gemeente te wijden en te besturen? Belooft u uw dienst met alle gaven en talenten die God u gegeven heeft trouw te vervullen samen met de andere leden van de raad? Belooft u door de kracht van de Heilige Geest en door voortdurend opzien naar Jezus Christus, die het hoofd is van de gemeente, dat u de gemeente zult dienen en niet over haar zult heersen? Belooft u dat u uw leven in en buiten de gemeente probeert te leven naar de wil van de Heer als een getuige van Hem? En belooft u dat wat u vertrouwelijk ter oren is gekomen, dat u dat ook vertrouwelijk zult behandelen? Wat is daarop jouw antwoord, broeder Erik Blauw? En jij, broeder Wim Mulder?
Ja, dat beloof ik het vast wel.
En jij, broeder Rijn Rijnsma? Ja. Nou, dat is geweldig. Dat is mooi dat jullie dat willen doen en op die manier ook die weg willen gaan de komende jaren. Ik mag jullie daarbij de kracht en de wijsheid van God en zijn geest toewensen, dat je ons als gemeenschap mag dienen met je gaven en met je talenten. En dan wil ik ook jullie zusters aanspreken. Want ook jullie zijn onder biddend opzien tot God verkozen door de gemeente. En ook dat jullie het hebben aangenomen is voor ons een bewijs dat je de keuze en de wil en de stem van de Heer daarin hebt verstaan. En dat je je wil overgeven aan die taak die de gemeente jullie gegeven heeft en wil geven. En jullie staan ermee in een hele lange en rijke traditie. Ik moest thuis nog even lezen in de Bijbel in Romeinen 16 en toen las ik daarover Febe van de Kengreën. En daar wordt al van gezegd dat zij diakones was in het Grieks. Nou, dat is toch heel bijzonder eigenlijk, dat je al 2000 jaar lang, al tot op de eerste gemeente, vrouwen, zusters tegenkomt, kinderen van God tegenkomt, die heel belangrijk en centraal zijn voor de gemeente, voor de gemeenschap van geloof. Nou, en in die traditie staan jullie ook. Gaan jullie de komende jaren ook samen die weg met de andere zusters. En dat is toch heel mooi, dat je dat mag weten en dat je daarin je ook gedragen mag weten door God en door zijn Heilige Geest. En daarom, staande voor God en zijn gemeente, vragen wij ook jullie te antwoorden op de volgende vragen. Bent u uzelf bewust dat onze Heer u deze bediening heeft toevertrouwd middels verkiezing van de gemeente en dat u bent aangesteld als diakones om de gemeente en haar leden te dienen? Gelooft u dat God aan die gemeente gaven heeft gegeven tot verzorging van gelovigen, tot opbouw en vertroosting van allen, met name hen die leed en pijn met zich meedragen, en dat u daar als diakones een taak in mag vervullen? Belooft u de u opgedragen taak, namelijk het bezoeken van zieken en ouderen, het vertroosten van lijdenden en bedroefden, het helpen waar dat nodig mocht zijn, trouw toegewijd en eerlijk te vervullen met de gaven en krachten die God u heeft verleend? Wilt u inzetten in uw werk als diakones, maar ook daarbuiten in uw andere en verdere leven, om te leven naar de wil van de Heer en het daarbij verwachtende van God en zijn geest? En belooft u dat wat u vertrouwelijk ter oren is gekomen, dat u dat ook vertrouwelijk zult behandelen? Wat is erop uw antwoord, zuster Mirjam Bijnand? En zuster Truus Rijnsma. Dat is ook weer heel mooi dat jullie dat zo willen beloven. En ook voor jullie geldt dat de Heer je kracht en wijsheid, liefde en warmte zal geven voor de gemeente, voor haar leden en voor allen die hier met nood aankloppen, zodat je hun kan bijstaan en iets voor hen kan betekenen. En die wens, die willen we ook echt gestalte gaan geven met een gebed. Met een zegenbede. En dat willen we nu gaan doen. We willen zo meteen vragen dat deze vijf hiervoor knielen. Dan wil ik eigenlijk jullie vragen om te gaan staan. En dan zou het heel mooi zijn dat de zusters, diaconessen die er zijn en de broeders van de raad die er zijn, dat die dan bij mij komen hier op het podium en dat wij een zegengebed uitspreken voor deze broeders en zusters. En dan daarna, als ik het amen heb uitgesproken, zingen we nog een couplet van een lied zoals dat wordt aangegeven straks op de beamer. Dus dan wil ik jullie vragen om hier te komen en te knielen op de knielkussens, zoals ze worden genoemd. Dan wil ik vragen of de zusters en broeders die er zijn van de raad en als diaconessen bij mij willen komen staan. En dan wil ik jullie als gemeente ook vragen om te gaan staan. En dan willen wij hen zegenen met een zegengebed. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Heilige Geest van God, drie enige. Wij komen voor u met deze broeders en zusters, die uw stem hebben verstaan en die zich geroepen weten tot een taak in uw gemeente. Een taak als raadslid, een taak als diakones en onderdeel van het pastorale team in onze gemeente. Heren, we zijn ontzettend dankbaar dat wij hen mochten ontvangen uit uw hand. Op deze manier, in deze taak. We vinden het fijn dat sommigen voor het eerst en anderen opnieuw weer in uw dienst willen gaan staan. En een termijn willen gaan vervullen. Wij willen u vragen, Heer, of u hen wil bedouwen met uw geest en hen wil zegenen in de dienende taak die zij mogen vervullen. Dat als zij de gemeenteleden bezoeken, dat als zij met liefde en warmte naar hen omzien, dat ze dan tot zegen mogen worden gesteld. Dat ze troost mogen brengen waar troost nodig is. Dat ze uw woord mogen spreken waar uw woord gesproken moet worden. Dat ze mensen mogen opbeuren en opbouwen, misschien wel vermanen als dat nodig is. En dat ze dat allemaal onder leiding van u mogen doen. Help hen als zij in de raad moeten gaan besturen. Als ze misschien lastige beslissingen moeten nemen. Heer, dat ze zich gedragen mogen weten door u. Maar dat de raad en allen die daarin functioneren, dat die ook onder leiding van uw geest uw stem zullen zoeken en verstaan. Dat het niet om ons gaat. Dat het niet om de mensen gaat. Maar om u gaat in onze gemeente. Laat deze mensen dat altijd en in alles in hun leven uitdragen. Niet alleen hier, maar ook daarbuiten. Dat zij een getuige zullen zijn van u. En dat mensen zullen zien aan hen dat u hier bent. Verlosser. En dat er leven is. Dat er uitzicht is. Hoop is en liefde is. In u. Ik geef hen zo vrede en wijsheid voor hun taak en bediening. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen ook weer op die plek gaan zitten. En dan sluit ik zo af, want weet je, we hebben dit nu gedaan, maar ik wil dat nog wel op het hart drukken wat we ook gezongen hebben. Hè? Wij zijn samen op de weg van Christus. Wij volgen samen hem na. En deze broeders en zusters die hier op het podium hebben gestaan en die de zegen hebben meegekregen, die kunnen ook alleen hun taak vervullen als wij er samen voor staan. En als zij op ons kunnen bouwen, als ze bij u terecht kunnen, dat u hen draagt ook in hun gebed. En in uw gebed, in ons gezamenlijk gebed als gemeente, en dat we samen die weg met Christus zullen gaan.
We hebben al een mooi lied gezongen. Het is mijn voorstel dat wij een lied dan ook overslaan. Maar ik wil u vragen om te gaan staan, dan zal ik ook om Gods zegen bidden. En daarna zingen we nog met elkaar opwekking 601. Deel door ons uw liefde uit. We gaan eerst om de zegen bidden. Mogen de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg. Mogen de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uitstrekken om te dienen. Mogen de Christus die lief heeft met een doorboord hart jouw handen openen om lief te hebben. Dat jij mag zien het gelaat van Christus in ieder die jou zal ontmoeten. En dat ieder die jou ontmoeten zal, het gelaat van Christus in jou ziet. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen. Ik wil u vragen om nog even te gaan zitten. Want ik hoor dat we tijdens het lied, wat ik denk, nou die slaan we over. Omdat we gelijk standlied hebben gezongen. Maar dan zal ook de collecte zijn. Dus we zingen met elkaar, grijp toch de kansen die God heeft gegeven.
Jezus.